Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Barmhartigheid, genade en vrede zij u, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 2. En wij zingen de versen 1 en 6. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En vers 6 vreest zeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Psalm 2, de versen 1 en 6. De schriftlezing vanavond, gemeente, is Lucas 23. Wij lezen de versen 33 tot en met 43. Lucas 23, de versen 33 tot en met 43. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Grieks en Romeins en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. Wij doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 92, het derde vers: Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? 92 vers 3, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, de tekst voor de prediking vanavond vindt u hier in Lucas 23. Het wordt gevormd door de versen 39 tot en met 43. We willen deze woorden nogmaals lezen. De versen 39 tot en met 43. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O Heere, hoe groot zijn uw werken. Hoe ver strekt gij uw beleid. Heere, u bent die heerlijke God die aan elk zijn perken stelt. En dat zien wij rondom ons. Maar een dwaas die aan het stof gekluisterd is, beseft uw daden niet. En Heere, zo zijn wij allemaal van nature. Wij zijn ook gekluisterd aan het stof. Stof zijn wij en tot stof zullen wij heen gaan. En zo nemen wij ook zoveel zaken voor kennisgeving aan, terwijl u elk deel stelt op haar gewenste perken. Dat wil zeggen, u bepaalt de zon en die zon blijft daar staan. U bepaalt de maan, de aarde, de seizoenen, zaaitijd en oogsttijd. En u hebt ook ons, onze perken gesteld. Wij mochten geboren worden. Wij mogen leven. Wij zullen allemaal sterven. Al denken wij daar niet zo vaak aan, doorgaans. En al kan het zijn dat u terugkomt, dat dan de mensen die er dan zijn, zullen in een ogenblik veranderd worden. Uw kinderen met een heerlijk lichaam en de goddelozen, die zullen in een vreselijk lichaam veranderd worden. Heere, wanneer u komt, dan verandert alles. Maar zo hebt u ons onze perken gesteld. En zo is het ook door uw leiding, doordat u het gesteld hebt dat wij vanavond in de kerk mogen zijn. Dat hebt u ook bepaald. En wij mogen hier zijn. Ook dat zijn de perken die ons toebedeeld zijn. Het is een groot voorrecht, Heere. En daar willen wij u voor danken. Want we mogen hier nota bene horen van het eeuwige leven, van een bereidwillige vorst die zelfs in het lijden bereid is om te zaligen. We mogen hier horen van het eeuwig leven en van de verlossing van de eeuwige dood. Het is toch wel heel belangrijk om hier te zijn. En het mag toch ook een voorrecht zijn dat u ons deze perken gesteld hebt, dat u het ons geeft, dat wij mogen opgaan onder het evangelie van vrije genade, O Heere, wat zijn wij bevoorrechte mensen. Daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat u ons de levende verkondiging van uw woord geeft. Ach, het is een mens die uw woord brengt. Een mensje uit het stof opgerezen. Een mens die in zichzelf ook maar zwak is. Maar Heere, wij geloven toch ook. En dat hebben we toch juist beleden in de Heilige Geest. En wanneer uw geest erin meekomt, dan worden deze woorden met kracht toegepast aan onze harten. Jongeren, ouderen, kinderen. Dan weten wij dat dit woord de waarheid is. En dan durven wij daar ook niets tegen in te brengen. O Heere, zo vragen wij u of u aanwezig wilt zijn vanavond. Met de krachtige, majesteitelijke werking van uw geest. Want dan zal uw woord indringen. En dan worden we allemaal gesteld voor die werkelijkheid. Of u voorbij leven. Of u te voet vallen. Hier zien wij de werkelijkheid van de waarachtige bekering. O Heere, wij bidden u. Laten deze woorden die we mogen overdenken vanavond binnen mogen trekken in onze harten. Wil indrukken geven. Geef dat dit ook blijvende indrukken zijn. Heere, onze verwachting is van u. Daar zijn we ook de dienst mee begonnen. Heere, wilt u uit genade onze verwachting bekronen. Wilt u onze hulp zijn in het luisteren, ook thuis, als we daarmee luisteren. Wilt u onze verwachting zijn ook bij het preken. Wilt u onze hulp zijn en laat uw barmhartigheid en uw genade en uw vrede gewerkt mogen worden in onze harten. En dat kan alleen maar werken wanneer wij in de rechte verhouding staan tot u, Heere Jezus. Wil ons toch verblijden met uw werk in het midden van de gemeente. Heere, wij willen proberen om opnieuw uw lijden te overdenken. Want we zijn aangekomen in wat wij mensen noemen de stille week. De week voor Goede Vrijdag. Of de week waarin Goede Vrijdag valt. Heere, wij bidden u. Help ons over u te mediteren. En wil Heere Jezus ons wijsheid geven om uw lijden te overdenken. En wil met uw genade onze harten openen, ons verstand verlichten. Heere, wij bidden u om bekerende genade. Wat zou dat rijk zijn, wanneer jongeren aangeraakt worden door uw kracht. En dat zij het zien, dat bij u alleen is het leven, maar buiten u is de dood. O, laten jongeren bedorven mogen worden voor de wereld. Dat de wereld geen vat op hen heeft. En dat ze op een jonge leeftijd ingewonnen worden. Met onweerstaanbare kracht voor u, Heere, en voor uw dienst. Zij die het leven menselijke wijs gesproken nog voor zich hebben. En dat ze zo gevormd en gekneed mogen worden voor u, en dat zij nu al ingeleid mogen worden in de levende gemeenschap met u, Heer Jezus Christus, wil zo werken. Ook onder de volwassenen, de wat ouderen, want ook daar trekt de wereld ook. Misschien op een andere wijze, misschien nog wel krachtiger, o Heere. Leer ons uw lijden te overdenken. Leer ons uw lief te hebben. Met heel ons hart. Dat we uw wetten onderhouden. Uit dankbaarheid. Dat we u vrezen. En dat uw woord voor ons de hoogste plaats mag hebben in het leven. Wil werken zo in het midden van de gemeente. Wil doorwerken daar waar u naar u verlangd wordt en waar naar uw komst uitgezien wordt. Wilt u, Heere, hen die in het duister zijn, het donker, die het licht niet kunnen vinden in zichzelf, wilt u licht geven op hun pad? En wilt u zo tot een zon en een schild zijn, ook een schild om te beschermen en te bewaren? Gedenk in ieder van ons. Er zijn weduwen in de kerk. Ze denken nog elke dag na over een man. Er zijn ook in de kerk die een geliefde hebben moeten missen. Misschien een kind of een ander geliefde. Er zijn er ook die met zorgen hier zijn. Zorgen over de kinderen. Heere, gedenk hen. Geef hen kracht een getuige te zijn. Er zullen er zijn ook met zorgen over het werk. Met andere vormen van benauwdheid wellicht. Heere, wij bidden u. Wilt u een toevlucht zijn? Zo willen wij u vragen voor hen die het ook psychisch moeilijk hebben. Er zijn verschillenden in de gemeente die daarvoor behandeld worden, wilt u die behandelingen zegenen. We willen u bidden, Heere, voor ons kerkelijk leven. En we bidden u voor de voorbereidingen voor de komende generale synode. We bidden u of u onze kerken wil bewaren bij uw woord. Wil onze theologische universiteit ook bewaren bij de waarheid van uw woord. Zegent u de studenten en wil ook nieuwe predikanten geven, mannen die door uw geest geleid worden om uw naam uit te dragen in het midden van de kerken. We bidden u voor wijsheid voor de hoogleraren. Heere, gedenk het werk van de zending op verschillende plaatsen in de wereld, gebeurt dat. Maar ook gebeurt de zending in ons eigen land. Wanneer er geëvangeliseerd wordt en het evangelie verkondigd wordt aan vreemdelingen in ons midden. O Heere, wil krachtig werken onder moslims, onder boeddhisten. Wil krachtig werken, Heere, door heel de wereld heen. Zegen het zendingswerk. Zegen het Bijbelvertaalwerk. We bidden u voor uw volk Israël. Wil ze tot bekering leiden. Wil ze ook beschermen te midden van hun vijanden. Heere, we bidden u voor uw leiding. Ook in de gebeurtenissen in de wereld. We bidden u opnieuw voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Wij vragen u om uw leiding, te midden van zoveel verwarring. Heere, breng de westerse wereld, kon het nog zijn, weer terug tot u. Er zijn nog leiders die het christendom belijden. Geef dat ook onze regering dat nog zal doen. Ontferm u over ons parlement. En wilt u wijsheid geven Ook in de besluiten, dat er niet gekeken wordt naar wat mensen plezierig vinden, maar dat er gekeken wordt wat goed is, wat recht is, wat in het belang van land en volk is. Geef ook onze plaatselijke overheid wijsheid, college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad, schenk daar ook uw wijsheid. Gedenk de vervolgde kinderen van God. En die moeten lijden ter wille van uw naam. Geef hen moed en krachten, bescherming en verlossing. We bidden u voor het volk van Noord-Korea. Wil het verlossen, Heere, van deze vrede en goddeloze regering. Wilt u de regering omverwerpen? En wilt u vrijheid geven voor uw kerk? Want Heere Jezus, u hebt het zo vaak gedaan. Omdat u regeert aan de rechterhand van de Vader. En u regeert totdat al uw vijanden aan uw voeten liggen. U zult hen hoeden met een ijzeren staf. En zij die zich tegen u verheffen, die gaan vroeg of laat kapot. Heere, wil het ook hier opnieuw tonen dat u God bent en dat u regeert. Heere God, gedenk uw lijdend volk in Noord-Korea. Maar ook door de moslimwereld. Och Heere, we horen er zoveel van. En we horen maar een klein gedeelte van wat er gebeurt. Heere Jezus, breid uw koninkrijk uit tot uw lof en eer en heerlijkheid. En gedenk ons nu in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen wij zingen Psalm 38, de versen 15, 16 en 17. Psalm 38, 15, 16, 17. Geliefde gemeente, hoe kwam het eigenlijk dat Pilatus op deze vrijdagmorgen twee misdadigers liet kruisigen samen met de Heere Jezus? We weten het niet. Het is ons niet bekend of Pilatus de terechtstelling van deze twee misdadigers vastgesteld had op deze vrijdagmorgen voor de Joodse Sabbat. Wel mogen we aannemen dat Pilatus de Joden wilde bespotten. Hij wilde hen honen, want hij had een hekel aan die lastige Joden. Hij had hun herhaaldelijk gezegd dat Jezus van Nazareth onschuldig was. En steeds begonnen ze te jennen en door te zeuren en te roepen. En ze dreigden zelfs in opstand te komen. Hij moet gekruisigd worden. Maar wat heeft hij dan gedaan? Hij moet gekruisigd worden. Want hij heeft zichzelf tot koning gemaakt. Nou, denkt Pilatus, als jullie Joden dan je koning wil doden, goed, dan wordt hij gedood. En dan zal ik een mooie aanklacht bedenken. Jezus van Nazareth, de koning der Joden. En het wordt in het Grieks, in het Latijn en in het Hebreeuws geschreven. En op een plakkaat boven zijn hoofd aan het kruis. En dan zal ik ook voor een koninklijke escorte zorgen. Ja, twee moordenaars, boeven. Tuig. En die gaan dan met hem mee. En die worden tegelijkertijd met hem gekruisigd. O volk der Joden, zie uw koning. Zie zijn koninklijk lijfwacht. Twee misdadigers, zo wilde u het toch? We zien het vanijn en het sarcasme van Pilatus tegen de Joden. En wat Pilatus niet wist, hij is bezig de schrift te vervullen. God wilde het zo, Pilatus. Maar u denkt niet aan God. De Heere Jezus wilde het zo. Want Jesaja 53, vers 12, had het al gezegd. 700 jaar hiervoor, hij is met de misdadigers gerekend. En de schrift kan niet gebroken worden. En de Heere Jezus had het zelf hiervoor gezegd, dat dit woord vervuld moest worden. Daar hadden de discipelen niet op gerekend. En daar hadden de Joden niet aan gedacht dat het nog zo zou aflopen. Maar de Heere Jezus wilde het zo. Want zo kon hij ook nog laten zien op een ongehoorde wijze hoe hij zondaren zalig maakt. En daarvoor is hij immers gekomen in deze wereld. We denken na over de bekering van de moordenaar aan het kruis. En we zien ten eerste de openbaring. Ten tweede de overvloed. Ten derde de oorzaak van deze bekering. Dus we denken na over de bekering van de moordenaar aan het kruis. En dan zien wij ten eerste de openbaring. Want dat die bekering plaatsvindt, wordt opeens verrassend openbaar gemaakt. En ten tweede zien we de overvloed, wat deze moordenaar ontvangt ten gevolge van zijn bekering. De overvloed die de Heer Jezus geeft. En ten derde zien we ook de oorzaak van deze bekering. Hoe komt het nou dat deze ene boef, deze ene misdadiger, een crimineel, bekeerd werd? Gemeente, ze zijn bij de kruisheuvel Golgotha aangekomen. En daar staan nou drie kruisen. De soldaten hebben een gruwelijk werk gedaan, wat wij ons niet kunnen voorstellen. De handen uitstrekken en daar spijkers doorheen te slaan. En de voeten. En dan die drie kruisen omhoog heffen. En daar staan dan die drie kruisen. De Heer Jezus heeft gebeden: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten hebben gedacht, en die Romeinse hoofdman voelt al: dit is niet gewoon wat hier gebeurt. Hij zal nog meer ongewone dingen zien en horen op Golgotha. Maar dan hangt de Heer Jezus daar. Alles is hem ontnomen, zelfs zijn kleren. Hij heeft niets meer. Hij hangt daar in zijn schande, omdat wij ons schandelijk gedragen hebben. Hij draagt onze schande. En dan gaan de overpriesters hem bespotten. Zo, nu hebben ze hem dan toch eindelijk. Nu kan hij niet meer hen aanklagen vanwege hun wetticisme en vanwege hun schijnheiligheid. Nu heeft hij geen aanhang meer onder het volk waar ze zo op jaloers waren. Nu zullen zijn lippen, die zo met macht en gezag konden preken wat ze niet uit konden staan, dat hij zo goed kon preken, nu zullen deze lippen gesloten worden. Ja, nu hebben ze hem toch. Nou, als u toch de Messias bent, kom dan af van het kruis. Hij kan toch niet de Messias zijn? De Messias zou in koninklijke waardigheid regeren. En het volk spot mee, want hun geestelijke leidslieden spotten. En dan horen we ook nog van deze ene misdadiger. Hij spot ook nog mee. Hij die bezig is een langzame, pijnlijke kruisdood te sterven, met elk ademhaling wordt hij gemarteld door zijn eigen lichaam, want zijn lichaam hangt aan twee spijkers en dan moet hij ademhalen, maar toch spot hij, ondanks de pijn. En hij eist ook nog wat. Een drievoudig wonder. Verlos uzelf en mij en mijn kameraad. Doe het dan als u het kunt. Dat is nou typisch van een goddeloos mens. Die denkt alleen maar aan verlossing. Om maar verder te kunnen leven in hun goddeloosheid. Verschrikkelijk. Maar op zich is het niet vreemd. Want we lezen het vaker in de schrift. dat mensen liever, en daar maken wij misschien nog wel mee, dat ze liever hun tong kauwen van pijn in plaats van zich te bekeren tot de levende God. En dat ze liever de God van de hemel lasteren onder de plagen die over de aarde worden uitgegoten, in plaats van zich te bekeren tot God. Een verhard hart is een gruwelijk ding, die gaat door tot het uiterste. En gemeente, pas op, daar zijn we allemaal toe geneigd. We moeten daarvan verlost worden, van ons hart. Maar wat een verschil. Het is ook nog een andere misdadiger. En dan gaat die ook nog spreken. Die man, hij heeft vermoord. En dan is hij schuldig om gedood te worden. En dan gaat die man ook nog spreken. Maar die man, wat hij nou gaat spreken, dat is ongehoord. Deze man spreekt als iemand die bekeerd is. Hij is ook bekeerd. Er is iets in die man veranderd. En hij heeft het opgegeven voor God. Hij gaat spreken en uit zijn woorden blijkt het dat hij een leven in de zonde besteed had. Dat hij een knecht van de duivel was. Maar er is iets met die man gebeurd. O, wat spreekt die man toch prachtig. Hij gaat zijn medemisdadiger, zijn makker, gaat hij bestraffen. En hij zegt als het ware, hou op man, hou op. Wat lastert u deze onschuldige? Met uw stervende lippen lastert u nu nog. Wij verdienen wat ons overkomt. Wij zijn schuldig. Maar deze die tussen ons inhangt, hij is onschuldig. Kijk, wanneer een mens bekeerd wordt, dan komt dat openbaar. Dan kan zo iemand niet meedoen met de zondaar. Hij verklaart zich niet meer bij hen te behoren. Hij bestraft hun daden en kan niet langer gemeenschap hebben met de onvruchtbare werken der duisternis. En dan getuigt een bekeerd mens tot zijn voormalige makkers. En dan wil hij dat zij ook tot bekering komen. Ik weet van een misdadiger in de Oekraïne. Hij leidde een bende. Hij kwam tot bekering. En hij kwam in hetzelfde café. En hij zette zijn makkers neer. Ze hadden respect voor hem. Hij was hun leider. En hij begon tot hen te preken. En hij hield niet op. Want hij zocht hun bekering. Kijk, door de bekering krijgt een mens liefde tot de Heere Jezus, maar ook liefde tot de mensen om hem heen. En dan kunnen ze ook niet verdragen dat de Heere Jezus bespot wordt. Dat zien we met deze moordenaar aan het kruis. We zien hier ook schitterende kenmerken van de bekering. Hier in deze man. Kijk, veel mensen kijken naar deze bekering van de moordenaar aan het kruis en ze letten vooral op het feit dat hij op het allerlaatst tot bekering kwam. Dat is ook mooi, dat is ook een aspect. Maar zie nou ook wat die man zegt. Hier ziet u de praktijk van de bekering. U ziet uw kenmerken van de bekering. Het eerste wat deze moordenaar zegt is dat hij bezorgd was. Omdat die andere moordenaar Christus bespot. Hij zegt, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Hij vreest God. Hij is bezorgd. Als de Heere werkt in het hart, dan wordt een mens bezorgd. Om zijn zielenheil. Ik moet behouden worden. Ik ben nog verloren. Het kan zijn dat iemand in de kerk zit, jarenlang in de kerk gezeten heeft en heel goed de Heere gediend heeft. En heel goed de Heere gevolgd heeft voor zijn eigen besef. Maar er nooit achter gekomen is dat de Heere Jezus hem moet bedienen. Dat zo'n mens nooit een goddeloze geworden is voor God. Dat hij nooit gezien heeft dat hij melaats is van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Als de Heere werkt in het hart, dan wordt een mens een zondaar voor God. En dan wordt hij bezorgd om zijn ziel, om het oordeel. En daarnaast zie je dat deze moordenaar ook zijn schuld beleidt. Hij herkent het, dat is een ander aspect van de bekering. Hij herkent zijn schuld. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben. En een derde element is dat ze de Heer Jezus aanprijzen. Deze man ook. Hij zegt, de Heer Jezus is onschuldig. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij spreekt goed van Christus. Als de Heer in uw hart bekering werkt, dan gaat u goed denken van God. En het vierde wat deze man doet, is hij belijdt het geloof in de macht van de Heere Jezus. En in de bereidwilligheid van de Heere Jezus om te zaligen. Hij noemde hem Heere, Meester, Kyrios, Gebieder. Heere. Hij beleidt zijn macht. Hij spreekt hem aan Heere. En dan zien we ten vijfde hier ook het gebed. Dan gaat deze moordenaar bidden. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Het was het eerste gebed waarschijnlijk wat deze man ooit gebeden heeft. In de hemel zeiden de engelen, zie, hij bidt naast onze meester, hij bidt. En daar bidt hij. Als de Heer in uw hart gaat werken, bekering, gaat u ook bidden met ernst, met oprechtheid. En het zesde wat hierop valt is, hij was nederig. Dat gebeurt ook in de bekering. Dan wordt een mens nederig en ootmoedig. Hij vroeg geen grote zaak. Hij vroeg alleen maar, denk aan mij. Verder niet. Denk aan mij. En zo is deze moordenaar een voorbeeld van bekering. Die man was niet alleen tot bekering gekomen. Hij was ook tot geloof gekomen. Wat een geloof heeft die man. Hij hangt daar naakt aan het kruis. Naast de Heer Jezus. Die door iedereen bespot wordt. Iedereen heeft hem verlaten. Vrouwen staan op een afstand te wenen. En de discipelen denken het is allemaal uit. Het is allemaal vergeefs geweest. En er is maar één man die echt geloof heeft. dat is die moordenaar. Geloof. En dat geloof zien we juist in dat gebed. Want geloof komt tot uiting in het gebed. Hoe bidt u? Hoe bidt u? Hoe bid ik? Daar komt het geloof in tot uiting. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dit is toch een gebed? Hij erkent hem als Heere. En hij gelooft dat de ziel niet zal sterven bij de dood van het lichaam. Dat gelooft hij. Want hij bidt, denk aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij geloofde dat de ziel niet zal sterven bij de dood van het lichaam. Hij getuigt ook dat er een toekomstige beloning is voor de Godvrezenden en dat er een straf komt voor de goddelozen. Dat wist hij. Daar vreesde hij voor. Hij geloofde dat. En hij geloofde dat Christus zijn koninkrijk zou binnengaan. Gedenk, mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij geloofde dat Christus, al was hij hier aan het kruis, dat hij het koninkrijk, zijn koninkrijk zou binnengaan. En dat hij ook de macht had om anderen in dat koninkrijk te brengen. Wat een geloof heeft deze man gehad daar aan het kruis. En wat heeft hij ook bedoeld? Wel eens over nagedacht. Wat bedoelde hij toen hij zei, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij wist, ja, door het geloof, door de verlichting van de Heilige Geest. Hij wist, de Heer Jezus, deze Jezus van Nazareth, deze koning, gaat zijn koninkrijk binnen. Maar hij wist niet precies hoe. Hij wist niet precies wat. Waar hij waarschijnlijk om aandacht was, dat aan het einde van de tijden, bij de wederopstanding van de doden, wat de Joden geloofden, dat er een wederopstanding van de doden zou zijn op de jongste dag, bij het einde van de wereld. Dat Jezus, die de koning van Israël was, dan terug zou komen. Want Jezus had ook vaak gepreekt dat hij terug zou komen om te oordelen de levenden en de doden. De Heer Jezus heeft daar uitdrukkelijk, herhaaldelijk gepreekt. En deze man geloofde dat deze misdaad, deze Heer Jezus, die hij die mensen als hem verwierpen hadden, dat hij dat eindoordeel zal uitvoeren. En dan begeert deze misdadiger dat op die dag, wanneer u terugkomt, denk aan mij. Denk aan mij wanneer u uw koninkrijk gaat oprichten. Deze moordenaar gaat verder. Hij zegt tegen zijn makker, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Hij zegt als het ware, wij weten wat wij samen gedaan hebben. En wij weten dat wij deze straf verdienen. Maar deze onschuldige, hij verdient het niet. En zie dan hoe deze misdadiger het vonnis accepteert. Zo is het ook in het leven van de bekering. Zij weten dat zij straffen verdienen. En wanneer er tuchtigingen in het leven zijn, dan proberen ze daar ook onder te buigen. Ze weten dat ze het verdienen. Komt vaker voor in de schrift, dat Godvrezenden buigen onder het oordeel. Micha 7 vers 9, ik zal des Heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. En er zijn veel meer voorbeelden. Maar deze moordenaar hier, hij vernedert zich vanwege zijn zonden. En hij schaamt zich ook niet zijn zonden te belijden. Het is een bewijs van bekering. En zo heeft deze misdadiger de boze bedoelingen van deze Joden verijdeld. Zij wilden de Heere Jezus openlijk gelijkstellen als misdadiger. En zij wilden dat iedereen ook zou geloven dat hij maar een iemand was die een bedrieger was. Maar hier belijdt een van degenen die terechtgesteld worden. Hier belijdt hij met een duidelijke, hoorbare stem. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hier verkondigt hij openlijk opnieuw. Jezus is onschuldig. Gij Joden weet het. Dat Jezus onschuldig is. En zo spreekt deze misdadiger meer recht dan Pilatus de rechter. Hier wordt deze moordenaar een prediker van de gerechtigheid van Jezus. En zo heeft God deze moordenaar opgewekt en opgeroepen om te getuigen over zijn zoon. En dat vanaf het kruis. En dan deert die misdadiger het niet dat Jezus een slavendood ondergaat. Hij ziet er dwars doorheen. Hij weet dat deze is de koning. En hij gaat zijn koninkrijk in. Wat een wonder. Hij ziet geen troon. Hij ziet alleen een verachtelijk, pijnlijk kruis. Hij ziet geen kroon. Hij ziet alleen doornen. Hij ziet geen purperen kleed. Hij ziet alleen maar bloed. Hij ziet geen scepter in zijn hand. Hij ziet alleen maar dikke spijkers. Hij heeft geen lijfwacht. Er zijn maar twee moordenaars om hem heen. En toch is deze Jezus de lang verwachte koning van Israël. Wat de schriftgeleerden met al hun theologische geleerdheid niet zagen. Die moordenaar zag het wel. En dan is die man ook nog zo ootmoedig. Zo nederig. Deemoedig. Hij vraagt niet veel. Hij weet dat hij niets verdient. Hij wil niet eens vragen. Of hij verlost mag worden. Ja, impliciet zit dat er wel in. Hè? Maar hij durft het niet te zeggen. Hoe kan hij het nou bidden? Verlos mij. Heere, wilt u aan mij denken? Denken. Dat zou al zo groot zijn. Gedenk mijner, als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan gebeurt het wonder, gemeente, van de overvloed. Wat de Heere Jezus dan zegt tot deze moordenaar. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat een wonder. De Heere Jezus antwoordt deze moordenaar. Dat had die moordenaar helemaal niet verdiend. Maar de Heere Jezus doet het wel. Want de Heere Jezus is bewogen met liefde. En wat een overvloed gaf de Heer Jezus aan deze man. Deze man had gedachten waarschijnlijk van een toekomstig koninkrijk waar de Joden naar uitzagen. Ja, op het einde der tijden bij de wederopstanding van de doden en het oordeel zou dan plaatsvinden. Dan komt dat toekomstig koninkrijk, zo zagen ze dat. De man had gebeden om iets waarschijnlijk in de verre toekomst. En dan zegt de Heer Jezus tot hem, vandaag, heden, vandaag. En de man had alleen maar gevraagd of de Heer Jezus aan hem wilde denken. Maar de Heer Jezus antwoordt, ik zal niet alleen aan u denken. U zult bij mij zijn. U zult vandaag bij mij zijn in mijn heerlijk koninkrijk, in het paradijs. En dat is de hemel. Daar gaat de Heer Jezus naartoe. En dan neemt hij deze moordenaar mee. Vandaag met mij in het paradijs. Wat heeft de Heere toch een overvloed gegeven. We horen niet wat die man toen zei. Wat zal hij overweldigd zijn geworden. Wat zal zijn hart toch overgelopen hebben van liefde voor zo'n goede God. Voor zo'n heerlijke majesteit. Kijk, de Heere geeft altijd meer dan waar wij om bidden. Een oprecht gebed, de Heere geeft altijd meer. Meer dan waar een arm zondaar op durft te hopen. Dat doet de Heere vaak al in dit leven. Maar zeker in het toekomende leven. Want de Heere geeft een overvloed. Want het is liefde wat hem drijft. Liefde. Wat het goede zoekt voor een arme boeteling die pleit. En weet je wat nou het mooiste was in dat antwoord? Niet eens die woorden het paradijs, maar het mooiste was voor die man de woorden met mij. U met mij. Dat is het hart van de zaak. Met mij. Daarom zegt Paulus, ik verlang ontbonden te zijn om met Christus te zijn. Kijk, daar is het geloof. En daarom resoneert het geloof daarop. Ja, Heere, met u. Met u komt het goed. Met u door een moeilijke weg. Met u door een kruisdood heen. Met u. Dan komt het goed. Met u. Hoe het ook gaat. Met mij, zegt de Heere Jezus. En hier zien we ook, gemeente, hoe dicht de zaligheid is bij een kind van God op zijn sterfbed. Als dominee ontmoet je dat nog wel eens, dat mens in de ouderdom nog wel eens door moeite heen gaat. En het is me vaak opgevallen, vlak tegen het sterven aan, wat een moeite, wat een strijd kan een mens soms hebben. Maar dan zijn ze nog zo dicht bij de heerlijkheid. Dat zien ze dan niet. Maar God is barmhartig. Daarom is het ook goed te mediteren over de toekomende heerlijkheid. Het toekomende leven. Dat hoort ook bij het christelijk geloof. Daarover te mediteren. Hier was deze moordenaar dichtbij de heerlijke gelukzaligheid. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O, wat heerlijk. Kijk, de Heer Jezus antwoordt niet dat gespot. De Heer Jezus vermaant hen ook niet meer. Hij werpt parelen niet voor de zwijnen. Maar wanneer een arme boeteling pleit, dan antwoordt hij. Dan antwoordt hij. Wanneer een arme zondaar zichzelf en zijn zaligheid oprecht aanbeveelt aan deze zaligmaker, de Heer Jezus Christus, en belijdt dat hij het niet verdient ooit meer aangezien te worden, dat hij nergens recht meer op heeft, zo'n oprecht gebed wordt beantwoord. Want God zelf heeft dat gebed opgewekt. Dan is het onmogelijk dat de mens, dat zo'n mens niet verhoord zou worden. Voorwaar, het zal gebeuren. Wat een macht heeft de Heer Jezus. En wat een liefde. Wat een zorg. Wat een gewilligheid. Voorwaar, het zal gebeuren. U ziet hier een schitterend voorbeeld van de macht van de Heer Jezus en van de gewilligheid van deze zaligmaker. Ik denk dat u nergens in de Bijbel zo'n heerlijk, schitterend voorbeeld ziet van de gewilligheid en de macht van de Heer Jezus om te behouden. En juist hier was de Heer Jezus, in het uur van zijn grootste zwakheid. Juist hier in de verschrikkelijke, martelende pijn. Maar hier hoort zijn medelijdend hart het smeken van een arme boeteling. En de Heere redt hem als een vuurbrand, een vuurhout uit het vuur. Die man, hij was aan de rand van de hel. Hij wordt overgezet in de hemel. Op het laatste moment weggerukt uit de macht van Satan. En gemaakt tot een prediker van Gods gerechtigheid. De enige prediker in de wereld. Dat was hij toen. Hier zien we hoe de Heer Jezus, de sterker als de Satan, zijn vaten ontrooft. Want hier wordt de Satan gebonden. En deze moordenaar ontvangt het eeuwige leven. En hoe ontstond dit nou allemaal? Wat was nou de oorzaak van deze bekering? Wat bracht hem ertoe tot bekering te komen? Het was de krachtige werking van Gods Heilige Geest. Het is de macht van de Heere om het stenen hart weg te nemen en een vlezen hart te geven. Zo gaat deze man over van de oever van de dood. Hij gaat over in het leven door de verlichting van Gods Geest. Dat is het. Gods Geest heeft zijn hart en verstand verlicht. Dat was de oorzaak van zijn bekering. En hoe ontstond dat dan? Nou, die moordenaar heeft ook gehoord het gebed van de Heere Jezus. Wie bidt nou zoiets? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Die moordenaar hoorde dat. En hij zag ook dat hij nu moest vallen in de handen van een rechtvaardige God. En hij vreesde God. Hij zag ook de koninklijke waardigheid van de Heer Jezus. Hij zal ook gehoord hebben over zijn koninkrijk. Maar wat hij gehoord had, de Heilige Geest heeft het hem toegepast aan zijn hart. Hij zag zijn leven vol zonde en schuld, want zo begint de bekering. Daar gaat een mens de zaken zien van zijn eigen leven zoals ze zijn. Daar wordt een mens verloren, daar wordt een mens tot met een schok wakker en herkent en ziet. Ik heb alleen maar aan mezelf gedacht, alleen maar voor mezelf geleefd. Ik ken de Heere Jezus niet, hij staat buiten mijn leven, hij vernieuwt mijn leven niet. Ik ken geen gemeenschap met hem, ik ken geen liefde tot hem. Hij is niet mijn leven, ik ben mijn eigen leven. En daar wordt een mens tot schuld, dan wordt hij zondaar voor God. En dan gaat hij roepen en smeken. Maar als we nu wat dieper nadenken over de oorzaak van de bekering, dan komen we uit bij de soevereiniteit van God. Gods heerlijke, aanbiddelijke soevereiniteit. God is soeverein. Hij is te vrezen. Met ontzag tot hem te spreken. Want we zien hier twee misdadigers. Ze zijn vlak bij de Heere. Beiden hebben hetzelfde gehoord en gezien. Beiden zondaren, beiden vergeving nodig. Maar één stierf in zijn zonden verhard en ging verloren. En de ander kwam tot bekering. Beiden mochten de Heere aanroepen. Beiden mochten tot hem komen. Beiden mochten om vergeving vragen. Maar er was maar één die kwam. En de ander wilde niet. En hij stierf in zijn zonden. Vanwege zijn eigen verharding. En vanwege zijn onwil. Maar die ander werd behouden. Door Gods genade. En dat brengt ons dan tot die vraag, waarom werd die ene behouden? Dan komen we uit bij de barmhartigheid en de genade en de vrije liefde van God. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Hoe komt het dat twee mannen in dezelfde omstandigheden zijn? Twee mannen onder dezelfde preek zijn. De ene wordt behouden en de ander hoort het nauwelijks en gaat verder in zijn goddeloosheid. Het is de vrije genade van God. God geeft bekering. Het is een gave van God. De ene wordt bekeerd en de ander verhardt zich en blijft hardnekkig. De een is met schuldbesef verslagen en de ander wordt roekeloos en ergert zich. Hier zien we dat de gekruisigde Christus voor de ene een ergernis is. En voor de ander is hij de kracht en de wijsheid Gods. Hij is voor de ene tot een val en voor de ander tot een opstanding. En dat de ene mens bekeerd wordt is te danken aan de barmhartigheid van God. En dat de ander onbekeerd blijft is te danken aan zijn onwil. Aan zijn onbekeerlijkheid. Hij wil niet. Hij gaat om zijn schuld verloren. Maar wanneer iemand behouden wordt, dan is het enkel dankzij Gods genade. En daarom, wanneer wij nadenken over deze zaken, is het heel duidelijk, gemeente, wat onze plicht is. Waar wij allemaal toe worden opgeroepen. Wat onze plicht is. Wij moeten bekeerd worden. Wij allemaal, u en ik, wij moeten bekeerd worden. Want van nature zijn we allemaal onbekeerd. En als u wel genade van de Heer in uw leven kent, dan hebt u nog veel last van uw onbekeerlijk hart. Al kent u de Heer Jezus uit genade. We hebben het allemaal nodig. Bekering tot God. En de Heere zoekt uw behoud. En hij wil dat wij ons in ootmoed en nederigheid zullen buigen voor God. En de Heere wil dat wij onze zonden gaan zien en belijden. En erover na gaan denken dat we een onbekeerlijk hart hebben. Ga dat nou maar eens inleven. Voor het eerst of opnieuw. Laat dat nou een last voor u zijn. Dat u een onbekeerlijk hart hebt. En spreek dat nou uit voor de Heere. Kijk, want deze geschiedenisgemeente, daar trekken mensen verkeerde conclusies uit voort. We zien hier iemand, op het allerlaatst komt hij tot bekering. Dus daarin wordt gepreekt dat een zondaar niet hoeft te wanhopen, maar dat er altijd nog verlossing is. Niet waar? Dat horen we zo vaak ook van deze geschiedenis. En wat denkt de mens dan? Och, ik ben nog jong, ik heb nog tijd om me te bekeren. Als ik getrouwd zal zijn, dan zal ik meer tijd nemen. Of als ik wat ouder ben. Of als ik op mijn ziekbed kom, dan kan ik me altijd nog wel bekeren. Dan kan ik altijd nog wel naar God bidden. En dan zal God mij wel alsnog aannemen. Want hij hoort toch het gebed. En wat doen we? We gebruiken deze geschiedenis als een kussen om op te liggen en in slaap te vallen. Het kan altijd nog. En dat vindt de duivel nu prachtig. Want duizenden zijn er geweest die hun bekering uitgesteld hebben, die nu verloren zijn. Want het is een verschrikkelijk gevaar voor uw ziel om het voorbeeld van deze moordenaar te misbruiken. Want weet wel, er is maar één voorbeeld in de schrift dat iemand op zijn sterfbed tot bekering kwam. Maar duizenden die dat dachten zijn verloren gegaan. Er kunnen duizenden mensen sterven als ze de salmonella bacterie of bacil of eet, het bedorven vis of wat dan ook. Duizenden kunnen sterven, één wordt behouden. Wie denkt u dat u die ene zou zijn? U wil dat bedorven eten niet hebben, er zitten verkeerde bacillen in. Dat is levensgevaarlijk. En als uw huis in brand staat, zegt u, nou morgen zal ik het wel blussen. Waarom stelt u de bekering uit? Het kan best zijn dat wanneer u bekeerd wilt worden, dat u wat ouder bent, dat u het verstand niet meer hebt om te bidden, of dat u geen kracht meer hebt om te bidden. En het kan ook zijn, wanneer u wel de kracht hebt en het verstand hebt om te bidden, dat u niet meer kunt bidden, dat de deur al dicht is voor u. Omdat de Heere gezegd, ik heb u zoveel gelegenheden gegeven tot uw bekering. Ik heb u zo vaak geroepen en u wilde niet. Nu is het te laat. En dan houdt de genadetijd in wezen nu al op in dit leven. Dat kan. Dan is het nu al te laat. En dan kan iemand niet meer bidden. En is zijn hart verhard. En dan wil hij zelfs ook niet meer bidden. dan heeft hij er geen lust meer toe. Hij voelt geen contact met God. Maar nu bent u nog in de tijd der genade. Een opren en neem dan nu de tijd om de Heere aan te lopen. Zie dan het gevaar dat u een onbekeerlijk hart hebt. Ga daar eens over nadenken. Neem daar nou even de tijd voor. Waar alles om draait in je leven. Vraag de Heer om licht. Om je onbekeerlijk hart te voelen. En laat dit droefheid voor u zijn. Dat u zo lang onder de genademiddelen bent. Maar dat u de Heere niet hebt opgemerkt. Zoveel preken, zoveel smeken van zijn dienaren. En u bent gewoon maar door gaan leven. Wees gerust bang voor het oordeel van God. Als de Heer Jezus bang was in Gethsemane, wat zullen wij dan doen? Het is niet voor niets dat de mensen zullen zeggen, bergen valt op ons. Want wie kan bestaan voor de toren van het lam? Een lam die torent. Wees daar maar gerust bang voor. En ga maar gerust voor de Heere uw zorg uitspreken. Want dan mag het voor u gelden, al waren uw zonden nog zo groot. En al waren de dood en de hel nog zo dichtbij. Er is barmhartigheid voor de grootste der zondaar. Hij toont dit hier aan het kruis. Amen. Zingen wij Psalm 142, de versen 2 en 5. Zullen wij bidden en danken. O heerlijke God, wat is uw woord toch rijk, wat is uw woord toch diep, wat is uw liefde toch groot, en wat is de ernst van het leven toch zo hoog. Heere, doe ons de werkelijkheid zien zoals die is, en leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Wil uit genade onze ogen verlichten, dat wij de koning mogen zien in zijn schoonheid, dat we onszelf mogen kennen als onbekeerd, en dat wij zo u aanroepen om genade, en dat voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, pas dit woord toe aan onze harten. Ga met ons deze week. Breng ons samen op Goede Vrijdag. Om Jezus wil. Amen. Zingen we 72, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.